aflevering 11 van Vivo Valentine. We zijn er, Robert. Yes. We krijgen steeds meer positieve feedback op deze podcast. Dat vind ik heel erg tof.
Ja, zeker.
En, vorige keer hebben we een beetje geëxperimenteerd met meerdere onderwerpen.
Mm-hmm.
Maar nu heb ik het idee van, ja, we hebben één onderwerp dat is zo groot. En het is zo als een rode draad door eigenlijk alles wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is. Met corona, maar ook in de politiek, met de toeslagenaffaire. Maar ook in de economie, met de geldprinterij en ja, de aanstormende financiële ellende die op ons afkomt. Laten we het gaan hebben over de geschiedenis van Nederland. Over de republiek. Hoe zal ik het zeggen? De republiek van de zeven provinciën. Jij hebt je verdiept in die geschiedenis.
Ja.
Het enige wat ik weet is wat ik op school heb geleerd. En daar is weinig meer van blijven hangen.
Ja, het komt een beetje natuurlijk omdat gisteren Koningsdag was. Of eergisteren als deze was gepubliceerd.
Mm-hmm.
En we kregen een vraag van iemand op Twitter. Van, hey, kan je het een keertje hebben over de monarchie?
Ja.
En wat je vindt van het Koningshuis. En inderdaad hoe we dat nu hier geregeld hebben. En dat is natuurlijk wel een mooie aanleiding om, natuurlijk, om daar dat op in te gaan. Van hoe is onze staatsinrichting nu? En waar komt dat vandaan?
Ja.
Want in het algemene zijn is altijd wel een, als ik die vraag zou beantwoorden van wat vind je van de monarchie? Ja, dan ik ben er tegen, omdat ik het ten eerste, omdat ik gewoon tegen machthebbers ben. Ik ben gewoon tegen mensen die over mij regeren. Laat staan dat je over mij regeert omdat je vanuit een bepaalde
familie
komt. Ja. Inderdaad, dat is gewoon heel vreemd. Ik vind het ook nog steeds bizar dat dat middeleeuwse thema nog steeds zo populair is, lijkt het.
Ja, het is een beetje sprookjesachtig. Daar liften ze een beetje op mee. Op die gedachte dat inderdaad Maxima een prinses en bla bla bla. Iets van Jezus.
Ja, en er zijn heel veel mensen daar die dat dan niet hebben. Als je dan vraagt van mensen die erop voor zijn, maar niet om die reden. Die zeggen ja, omdat als je vergelijkt met een presidentschap zoals in Frankrijk, is dat veel duurder. Zeg maar, het is veel duurder om een president te hebben dan om een monarchie te hebben. Dat is inderdaad, dat klopt. Ik heb het al vaker gelezen.
Mm-hmm.
Maar goed, dat ligt natuurlijk aan hoe je dat inricht. In Amerika is president echt heel erg duur, want die worden ook een hele leven beveiligd. En nou ja, misschien moet je ook dat staatshoofd daar anders inrichten. Maar in Nederland zou je natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, weet je, wat nu het staatshoofd is, dat is de koning. De koning is officieel het staatshoofd.
Ja.
Hij, in feite bepaalt hij of een wet erdoor gaat of niet. Want hij moet zijn handtekening zetten of zij als een koning is. En als ze dat niet doen, dan komt die wet ook niet.
Ja.
En iedereen zegt, ja, maar dat is alleen maar
ze was zijn neus. Hij tekent alles.
Hij tekent in principe alles. Maar dan vraag ik me ook af waarom hij dan nog zit.
Ja.
En geen belasting betaalt.
Nou, ik heb dat met Willem-Alexander had ik het idee. Dat hij heeft namelijk vorig jaar op Prinsjesdag volgens mij een toespraak gegeven. En daarbij zei hij de woorden, de legendarische woorden. Maak niet normaal wat niet normaal is.
Hmm.
En toen dacht ik van wow, zou die misschien hier een klein beetje ruggengraat tonen? Hmm. Nou ja, dat is natuurlijk volledig verdwenen als sneeuw voor de zon. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ja, het is niet alsof hij de tijdelijke, tussen aanhalingstekens tijdelijk, want er is niks tijdelijks aan natuurlijk, maar die noodwet, dat hij dat heeft tegengehouden. Ik bedoel, het is gewoon, hij tekent alles, ongeacht wat het is.
Het is jammer inderdaad, want hij had ook een uitspraak bij een persmomentje, geloof ik, toen ze aan het skiën waren. Een jaar geleden was dat werd hij gevraagd over wat hij van corona vond.
Ja.
Toen zei hij, ja, corona is toch fake news, heeft hij toen gezegd.
Oh ja?
Voor de camera. Wat en dan hoor je Amali, zegt pap. Kan je niet zeggen, doet ze zo.
Oh.
En hij moet erom lachen. Maar ik vond het zo, het wordt niet natuurlijk breed uitgemeten in de media, maar ik vond het zo'n mooi moment. En dat wat jij net vertelde, dat kende ik niet. Dus hij lijkt sceptisch.
Ja.
Als koning. En
maar is, doe dat dan. Sta dan voor wat je voor je functie, weet je. Ik bedoel, hij hoeft helemaal niet veel te doen. Maar, maar in dit soort tijden van crisis, gewoon je mond open doen en zeggen van luister, dit gaat niet.
Mm-hmm.
Dat is wat we nodig hebben.
Ja. Ja, dat is ook het mooie. Ik was dus inderdaad een beetje aan het verdiepen in de Nederlandse geschiedenis. En het begon eigenlijk bij de Republiek der Zeven Nederlanden.
Ja.
Maar dat is niet per se het begin. Maar in ieder geval, het ging natuurlijk heel erg om de strijd met Spanje. Nederland was natuurlijk een onderdeel van het Spaanse Koninkrijk.
Ja.
En heeft zich daarvan met Willem I van losgevochten.
Mm-hmm.
Maar ik was heel erg nieuwsgierig naar waarom dat was. Zeg maar, en hoe dat daarvoor zat. En wat je dus ziet is dat ze zeiden, een koning hoort de rechten van de mensen te beschermen. dat is de voornaamste taak van koningen.
Wauw.
Ja, precies. Ik heb me nooit heel, tenminste, net zoals jij, heb ik het op school gehad, maar was toen niet bij zich geïnteresseerd in misschien los van de ridderverhalen. Mm-hmm. Maar nu kijk ik nu vanuit een politiek oogpunt ook naar.
Ja.
Dus heel interessant is dat de koning in principe van Spanje dus in ieder geval een soort van geduld werd. Of hij had een taak waar mensen iets in zagen, maar die heeft hij verloochend. En dat was de reden dat ze dus in opstand kwamen en dat ze uiteindelijk het plakkaat van verlating hebben getekend.
Ja.
Eigenlijk de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Omdat ze zeiden van, jij doet niet meer wat je moet doen.
Ja.
Jij als staatshoofd, als koning, beschermt onze rechten niet meer. En ze zijn dus daarna ook niet meteen overgegaan. Of eigenlijk is de republiek niet ontstaan uit een weerzin tegen adel en koningen. Hmm. Maar tegen de koning van Spanje.
Ja.
En ze zijn dus ook nog een tijdje op zoek gegaan naar een opvolger van die koning.
Ja.
Maar die was er gewoon niet.
Zou opvolger van Willem de Zwijger bedoel je?
Nee.
Of de Spaanse koning.
Van de Spaanse koning.
Ja, koning Filip.
Van
de koning
Filip is echt iemand van... Van die koninklijke lijn.
Ja.
En die was er niet. Dus toen hebben ze gezegd, nou dan worden we een republiek. En dat was het begin inderdaad van de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw die was van 1600 tot 1700.
Uh-huh.
En uiteraard een eeuw lang, 100 jaar. En een van de meeste, waar Nederland dus een wereldmacht was, maar dus ook een heel decentraal, zonder koning geleid land was.
Ja. Want dat vind ik interessant. Hoe die verschillende provinciën, ik bedoel de zeven provinciën, ik bedoel, volgens mij was het vlaggenschip van Michiel de Ruiter, wat de zeven provinciën heette.
Ik
zoiets.
Mm-hmm.
Hoe verhouden die provinciën zich dan tot elkaar? Hoe was Nederland een land?
Nou, dat is dus het mooie. Dus ze hebben dus, je had dan Zeeland en Holland. En Holland was het Noord-Holland en Zuid-Holland. Utrecht, Friesland, Groningen en ik geloof dat toen was het, wat heet dat, helemaal Overijssel, geloof ik. En die hadden allemaal dus een raadpensionaris. En dat was gewoon het hoogste ambt binnen een staat, heet dat dan. Toen heette het een staat. En die waren vergaderd in de Raad van State. En elke staat had gewoon een gelijke stem.
Ja.
Dus het was gewoon van ja, en hij had niet eens gelijk. Ze moesten het allemaal overeens zijn. Dus ze moesten allemaal eens zijn of als een wet aangenomen moest worden. Of als een voorstel moest aangenomen worden. Dus dat was op zich al heel bijzonder. Het was wel in de praktijk zo dat Holland is by far de grootste staat. En de rijkste staat, nu het ligt aan het water.
Ja.
De raad pensionaris was eigenlijk een beetje de minister-president van Nederland, zeg maar, destijds. Dat was gewoon de grootste machthebber. Die eigenlijk als zij iets wilde, dan gebeurde dat meestal ook wel. Maar in principe was het dus zo geregeld dat elke staat in moest stemmen met een voorstel om iets er doorheen te krijgen.
Okay.
En dus heel decentraal. Want je hebt dus niet een... Wat je nu ziet, dus dat we een systeem hebben gecreëerd waarbij we provincies hebben die verenigd zijn gewoon onder het Rijk of onder de Rijksoverheid. En de Rijksoverheid dicteert bijna alles.
Ja.
Alle wetgeving die bestaat, die wordt een beetje in medebewind uitgegeven. En je kan soms de OZB bepalen als je zoals in Amsterdam,
ja,
of erfpacht invoeren. Maar verder is het eigenlijk van, dit zijn de wetten en regels, dat moeten jullie uitvoeren. Dat was dus destijds heel anders.
Ja, dat is jammer dat verloren is gegaan. En dat, maar goed... Ik ben benieuwd, want we hadden toen ook een grondwet, de Bataafse grondwet. Kijk, die is natuurlijk afgeschaft weer door Napoleon. Toch, zo is het volgens mij gegaan. En toen, na Napoleon, werden we opeens opgezadeld met een uit het niets gecreëerde koninklijke familie.
Ja, nou, het was eigenlijk, want die kwam eigenlijk pas veel later. Want die kwam dus na de Republiek.
Ja.
Dus nadat wij zijn afgescheiden van Spanje, zijn we een republiek geworden.
Uh-huh.
En dat duurde ongeveer tot eind 1700. Maar in de tussentijd was er dus een periode dat er inderdaad niet echt een koning was. Maar dan hadden we een stadhouder. En een stadhouder is eigenlijk de plaatsvervanger van de koning.
Ja.
En in de eerste stadhouder was Willem I. Dat was ook dus Willem van Oranje. Was toen nog geen koning, maar was een stadhouder. Dat is dus niet een koninklijke titel.
Ja.
Maar heeft dus ons bevrijd van Spanje. Was dus ook immens populair.
Mm-hmm.
En ja, wellicht ook was dat... ik denk ook dat het goed is, want we hadden dus blijkbaar minder rechten onder de Spaanse koning. Dus we zijn vrijgevochten door Willem van Oranje, de vader des vaderlands.
Ja.
En na hem, hij heeft geloof ik 4 vrouwen gehad. En zijn jongste zoon is uiteindelijk, dat was Philippe Hendricks. Die heeft een kind gekregen en dat wordt Willem II.
Okay.
En Willem II was de volgende stadhouder, dus de kleinzoon van de vader des vaderlands.
Ging dat op familie over of was het?
Ja.
Okay.
Ja,
de stadhouderlijke functie was eigenlijk al bijna een koninklijke functie.
Eigenlijk al een soort van prelude voor het Koninkrijk der Nederlanden, wat dus inderdaad na 1792 gesticht is.
Okay.
Maar de grap was dus die Willem II die vond dat hij te weinig macht en aanzien had. Dus hij heeft 3 keer geprobeerd een coup te plegen.
Uh-huh.
En macht naar zich toe te trekken. En dat lukte niet, maar elke keer dat hij dat deed, kreeg hij wel meer aanzien en toch en meer invloed. En dat was ook in de tijd van Johan de Wit.
Uh-huh.
Johan en Cornelis de Wit, de gebroeders de Wit. En Johan de Wit is dus uiteindelijk de raadpensionaris van Holland geworden. En hij wordt wel gezien als een van de meest invloedrijke politieke figuren in de geschiedenis van Nederland.
Okay.
Hij was een beetje minister-president van toen, omdat hij dus de raadpensionaris van Holland was en dat was de meest machtige staat van Nederland.
Ja.
En hij heeft een eeuwig edict afgevaardigd, wat zegt, wij willen geen stadhouder meer. Wij willen dus zeg maar die plaatsvervangend koning, dat hebben we niet nodig. Wij kunnen gewoon prima onze republiek regeren met gekozen raadpensionarissen van elke staat. Dat kwam een beetje ook door de tendens van Willem II, die dus elke keer die coup pleegde. En dus, ja.
Nou ja, hij was aan het zagen van aan de poten van de republiek.
Ja, dus daar wilde het van af. Dus er waren 2 provincies die hebben gezegd van, of 2 staten die hebben gezegd, wij gaan dat eeuwig edict tekenen wij en willen wij geen stadhouder meer. En die andere staten die hadden dan een Friese stadhouder. Maar dat na de dood van Willem II kwam Willem III, en dat wordt gezien als eigenlijk de meest machtige oranje koning zeg maar in de geschiedenis. Want die is zowel stadhouder van Nederland geworden als koning van Engeland.
Mm-hmm.
En dat is ook heel raar. Want ik was het aan het lezen toen ik een beetje ging verdiepen in. Het begon met Gebroeders de Wit. Daar was ik even naar, of ik mijn geheugen aan het opfrissen. Maar toen ben ik zo in de geschiedenis gedoken van hoe het allemaal zit.
Ja.
En je ziet ook dat iedereen inderdaad die koninklijke, of die adel inderdaad van Engeland en Schotland en Duitsland. Of de bisdommen in Duitsland en Nederland en Spanje. Het is ook allemaal familie, maar die trouwen ook met elkaar. En ik kon het niet meer bijhouden. Netflix was er niks bij, zeg maar. Dus ik heb de tijdlijn niet helemaal helder hoe die families met elkaar tot elkaar verhouden. Maar Willem de Derde, die dus eigenlijk de voorvader van Willem van Oranje nu, van Willem-Alexander.
Ja.
Ja, die wilde natuurlijk zijn stadhoudersrol terug hebben. Maar Johan de Wit en Cornelis de Wit, wat gewoon hele invloedrijke politici waren destijds, die hadden dat eeuwig edict getekend en die wilden dat niet meer. Dus toen is er een moord complot eigenlijk beraamd op die 2 broers. Dus moet je voorstellen dat je nu zou leren dat Willem-Alexander een moord beraamt op Rutte. Want dat is gewoon het equivalent nu. En dat was destijds er dus gewoon was daar sprake van. Omdat zij in de weg stonden tot voor zijn stadhouderschap.
Ja. Ja.
En dat de eerste keer is mislukt.
Uh-huh.
Is Johan de Wit, die is s'avonds onderweg naar huis van het Binnenhof, is die overvallen met zijn knecht.
Ja.
Die een fakkel droeg voor hem. En er zijn 4 mensen hebben hem besprongen. Ze hebben hevig van zich afgevochten. En
het is gelukt dus.
Het is gelukt. Dus hij is neergestoken.
Dus die Johan de Wit was ook nog wel zo'n kerel.
Precies. Hij kon nog vechten ook. Uiteindelijk is hij daardoor wel dus heel lang in bed beland. En toen kwam er een hetze werd opgehangen. Toen werden er vlaggen opgehangen met oranje en wit. Met oranje boven en wit. En oranje boven wit of zo. Was dat soort leuzen. Het was er werd echt een cultuur gecreëerd waarbij er een soort van haat werd gezaaid richting die 2 broeders.
Uh-huh.
En dat was trouwens ook in de tijd dat Engeland en Frankrijk en de 2 bisdommen in Duitsland de oorlog hadden verklaard aan Nederland.
Ja.
Dus er was ook een hele erge spanning in Nederland zelf. Want er stonden dus gewoon troepen aan de grens van Nederland.
En waarom was dat?
Ja, dat Nederland was protestants.
Ah, okay,
als enige. Het was en protestants. En het was eigenlijk het enige land wat dus geen koning had. Het was een hele rare, een hele raar fenomeen.
Het werd gezien als zwak, omdat het een republiek was.
Nee, het was ik heb het idee dat wat ik kon terugvinden is dat het heel erg vanuit dat geloofaspect. Dat alle koningen eromheen katholiek waren. En dus zo'n machtige... dat was het, zo'n rijk land.
Ja.
Niet konden uitstaan. Een rijk protestants land. Dat was het rijkste land ter wereld.
Wow.
Het had ook de grootste marine ter wereld. Was super oppermachtig op de zee.
Uh-huh.
Wat een heel zwak grondleger destijds. En dat is dus ook het probleem geweest uiteindelijk.
Ja.
Want de gevechten, onder andere door Michiel de Ruiter op zee, werden allemaal gewonnen.
Uh-huh.
Maar we hadden maar uiteindelijk 40.000 man... aan troepen in Nederland, terwijl Frankrijk onder de zonnekoning was met de zonnekoning Lodewijk de 14e, was dus de vijand destijds. Die is om met 120.000 troepen aan de grens.
Jezus.
En volgens de bisdommen van Münster en Keulen, die stonden dus die vielen Groningen binnen en Friesland. Dus dat zorgde, plus zeg maar de hetze dus van koning Willem, van Willem III, de stadhouder, of de toekomstige stadhouder toen, voor een heel negatief klimaat richting Johan en Cornelis de Witt. Cornelis de Witt was ook een hoge functionaris in de Republiek.
Ja.
En uiteindelijk heeft dat geleid tot een, wat iedereen zegt, dat een belachelijke claim was, dat Cornelis de Witt, de oudere broer, een moordaanslag aan het braam was op Willem III.
Uh-huh.
Hij is toen opgepakt, gemarteld, heeft geen schuld bekend. En op het moment dat hij dus bevrijd, of dat hij vrij werd gelaten en Johan de Witt hem op ging halen, toen kwam dus de schutterij, de burgerwacht destijds, is toen naar de poorten van de gevangenenpoort gegaan. En die hebben die broers opgewacht.
Ja. Yeah.
En in eerste instantie stond nog de ruiterij, zeg maar, de gevangenenpoort te beschermen. En om die twee broers te beschermen. Die zijn ergens halfweg de middag weggeroepen.
Mm-hmm.
En de vraag is dan van, was er echt een probleem? Of zijn ze gewoon weggeroepen omdat van hoger afkomt? Want het ding is dus dat die stadhouder was vaak ook de opperbevelhebber van het leger.
Ja.
De kapitein-generaal. Dus daar zaten allemaal politieke intriges.
Ongelooflijk, het lijkt wel Game of Thrones.
Ja, dat dacht ik ook toen ik het las. En, maar daardoor zijn zij dus toen naar buiten gegaan. Uiteindelijk las ik dat Johan de Witt nog een paar van die geweren wegsloeg. Zeg maar, terwijl die zijn broer, want die kon niet lopen door de marteling. En ze naar huis wilde gaan. Maar op een gegeven moment kwam er één man met een revolver. En die schoot hem dwars door zijn nek heen. En toen begon iedereen te schieten.
Ja.
Toen hebben ze die lichaam ook vreselijk verminkt.
Ja.
Alles afgesneden. Ook gehoord dat ze delen hebben opgegeten. En ze hebben bij de plaatselijke executieplaats hebben ze ondersteboven opgehangen. Er zijn dus ook schilderijen van.
Okay.
En er zijn nog steeds lichaamsdelen die dan volgens mij is er een tong en een... Twee lichaamsdelen die lagen ergens in een museum, zeg maar.
Ongelooflijk. Dus zij zijn dus met hun stierf de Republiek.
Ja, dat was eigenlijk de teneergang van het heeft nog wel langer geduurd.
Uh-huh.
Want Willem III werd daardoor wel de stadhouder uiteindelijk. Maar dat was wel, zeg maar, dat noemen ze het rampjaar. Dat was in 1672.
Ja.
En daarna is het na de Gouden Eeuw liep toen langzaam op zijn eind.
Ja.
Wat uiteindelijk resulteerde, want dat was dus met Willem III. Die heeft nog, maar uiteindelijk was het met Willem V. Het einde van de Republiek. En toen werd het Koninkrijk... of uiteindelijk het Koninkrijk der Nederlanden gesticht. Maar daartussen was er nog een stukje de Bataafse Revolutie.
Ja.
We hebben dus na de Bataafse Grondwet hebben gehad. En dat was een hele korte duur. Totdat
Dat was daar pas. Ja. Oké, wauw. Ik dacht dat dat al bij het stichten van de Republiek ontstaan is.
Nee, dat was pas in... eind 1700.
Okay.
Dat is wel interessant ook, want die grondwet... Ik denk dat jij misschien het plakkaat van verlatingen noemt. Die onafhankelijkheidsverklaring, waarbij we dus ons hebben afgescheiden van het koninkrijk van Spanje.
Ja.
Wat dus ook de inspiratie is geweest voor veel andere documenten, waaronder de grondwet in Amerika.
Ja, dat is fascinerend. In dat. Ja. Ja. Maar daarom bedoel ik van dat... wat die republiek precies inhoudt. Kijk, we hebben nu allerlei soort van historische voorbeelden. Ik bedoel, los van onze eigen geschiedenis, maar ook gewoon de Amerikaanse burgeroorlog en wat voor soort staatsinrichting daar ontstond. En hoe je ook nu ziet dat de staten in Amerika veel ja, meer in staat zijn om zich los te maken van die federale overheid. Precies waar je in Duitsland bijvoorbeeld tegenover ziet, overgestelde ziet gebeuren, waarbij je eigenlijk in Europa het tegenovergestelde ziet gebeuren, omdat we allemaal een soort van, ik weet niet wat, wie er in zijn vingers knipt in Brussel, maar we krijgen allemaal dezelfde coronamaatregelen, vaccinatiepaspoort, al die terreur uit Brussel, dat, ja, dat is nu gewoon in alle Europese landen hetzelfde. Dus ik ben gefascineerd door het die soevereiniteit op lokaal niveau. Ja. Dat is voor mij een soort van ultieme situatie waarin mensen soeverein kunnen zijn.
Ja.
En toch zich kunnen organiseren en grootse dingen tot stand kunnen brengen.
Ja.
Dus ik vind het opvallend dat het, als je dit zo hoort, dan lijkt het alsof de Nederlanders toen niet wisten wat ze kwijtraakten. Dus er was zoveel propaganda omdat vanuit die Willem III, om dat maar, ja, om eigenlijk maar weg te sturen van die republiek en van die situatie waarin hij het niet voor het zeggen had. Dat daar niet massaal protest op is gekomen. Aan de andere kant, ik snap, als bijvoorbeeld inderdaad een provincie zoals Friesland, wat natuurlijk een hele soevereine plek moet zijn geweest en eigenlijk nog steeds is tot op zekere hoogte, als daar de Duitsers zijn binnengevallen en die hebben grotere problemen aan hun hoofd op dat ogenblik. Dus dat snap ik ook wel weer. Misschien dat binnen de context van een invasie, ja, gebeuren er gewoon rare dingen.
Precies, en dat is wel wat het is. Het hele klimaat was natuurlijk heel beangstigend, omdat er gewoon op drie fronten werd er oorlog gevoerd. En dat is natuurlijk wat heel erg helpt. De angst. Er werd misbruik gemaakt van de angst. En ook het feit dat dus zowel Willem de Eerste als dus daarvoor Maurits en die Philip Hendricks en daarna dus ook Willem de Derde, dat waren allemaal lege aanvoerders. En dus de voorganger van Willem de Derde waren ook best wel succesvol in de oorlog tegen Frankrijk.
Ja.
Dus op het moment dat het dus fout ging, werd er dus weer een beroep gedaan op dat soort figuren.
Ja.
Maar dat is inderdaad, want aan het einde van die republiek, dus op het moment dat met de Bataafse grondwet,
ja,
dat was dan ook weer een roep. Dat was eigenlijk meer een roep om van de adel weer af te komen, inderdaad.
En want je had de Franse Revolutie. En dat was natuurlijk een golf, of noem je dat, een soort wind van verlichting die door Europa ging, dat die adel moest weg.
Ja, en dat is wel grappig, want Nederland schijnt dus een reputatie te hebben van fluwele revoluties.
Ja.
Dus die revolutie, dus die Bataafse Revolutie, was zonder bloedvergieten. In tegenstelling tot de Franse Revolutie of andere revoluties die vaak heel bloederig zijn. Maar net zoals met het plakkaat van Verlatingen, het was meer een symbolisch ding van wij zijn nu zelfstandig. Want in feite was de koning al, er waren geen troepen meer in Nederland. Dus we waren al redelijk soeverein wat dat betreft.
Mm-hmm.
Maar met de Bataafse grondwet is toen later, dus na de Republiek der Nederlanden, getracht om die rechten die de koning hoort te beschermen van oudsher en te vatten in een grondwet.
Ja.
Zodat we als volk, als mens, inderdaad soeverein blijven. En dat we inderdaad niet overgeleverd zijn aan de gillen en grollen van lui van adel of andere machthebbers. En dat, wat je zegt, dat zijn we inderdaad vergeten. Het belang daarvan. Ik denk ook dat het is geen toeval dat we destijds de Gouden Eeuw hadden. Dat we destijds zoveel rijkdom hadden, want dat komt met decentraal bestuur. En dat zie je nu nog steeds. Inderdaad, Duitsland en andere landen waarbij het inderdaad andersom gebeurt. Terwijl Duitsland ook best wel een federaal stelsel heeft gekend. En ook best wel meer afhankelijkheid in hun boendes hadden. Maar zie je dat nu in heel Nederland aan het omdraaien. Ja. Maar landen die dat wel handhaven, als inderdaad bijvoorbeeld Zwitserland, die heeft nog steeds natuurlijk die onafhankelijke kantons. Daar zie je gewoon, doordat men de grondrechten van die regio's, maar ook van de mensen waarborgt, en waardoor je concurrentie van ideeën, concurrentie onderling krijgt en dus het beste idee kan bovendrijven in vrijheid, dan zie je gewoon dat de welvaart daar het meest gebaat bij is.
Nou, en het klinkt heel dubbel, hè, omdat de VOC heeft natuurlijk een ontzettende negatieve naam gekregen eigenlijk in de afgelopen jaren. Maar de VOC zou in elke andere koninkrijk op dat ogenblik ondergeschikt zijn gemaakt aan de koning. Het zouden, net als in Spanje en Portugal en eigenlijk in Engeland ook, dat waren geen bedrijven. Het was gewoon de kroon die al die schepen naar Oost en de West stuurde. En dat in Nederland was dat een bedrijf. Wat het veel rationeler maakte. Mm-hmm. En de ambities verschoof naar machtuitbreiding. Naar gewoon handel drijven.
Ja.
En dat is waarom het zo ontzettend rijk werd. En dat kon natuurlijk bestaan. Omdat we eigenlijk die slappe munt. Want de vooral Alfa. Die kon zijn hele shit in Noord-Europa niet meer betalen. Dus die had een probleem. En dat zoals die Spaanse wereldmacht had ook een probleem met de financiering van die oorlog en die bezettingen. Dus die munt was niet meer zo hard. Ze hadden niet meer dezelfde soort monetaire standaard die ze hadden in het begin van die strijd. Nederland kon weer opnieuw beginnen. Dus die had een keiharde goudstandaard met de Amsterdamse Wisselbank.
Mm-hmm.
Wat in eerste instantie alleen maar het leven was geroepen als manier om liquiditeit voor de Amsterdamse beurs te geven. Waar eigenlijk alleen maar aandelen VOC werden van. Mm-hmm. En verder niks. Maar dat hele systeem was gloednieuw. En het werkte als een trein.
Mm-hmm.
En ik kan me gewoon voorstellen, als je daar een koning hebt die overal als een soort maffiabaas wil mee profiteren.
Ja.
Ja, dan ontstaat dat niet zo efficiënt en zo goed. En dat, ja.
Nee, dat was ook zo. Want de zonen van Willem de Eerste.
Mm-hmm.
Je had de zonen van Willem de Eerste. En je had de stadhouder Johan van Oldenbarneveld. Ja, Oldenbarneveld inderdaad. Mm-hmm. Dat was de stadhouder. En die wilde dus vrede en handel drijven. Want hij zei, dat is gewoon het beste. Is vrede en handel drijven. Ik wil geen oorlog met Spanje. Laten we gewoon inderdaad de handelsroutes uitgooien. En dat is natuurlijk ook na het bekende gezegde van
goods don't cross borders, troops will.
Inderdaad. Ja. Ja, nou, dat wist hij heel goed. Maar het ding is, heel veel macht en aanzien van Willem en zijn nazaten kwam van die functie.
Ja.
Dus op het moment dat jij die functie als hoofd van het leger een soort van overbodig maakt, ja, dan verlies je aanzien en geld. En dat wilde ze dus niet.
Maar het is ook een interessante case van wat gebeurt er als je als land je militaire infrastructuur verwaarloost.
Mm-hmm.
Wat ik opvallend vind, want ik bedoel die generatie van de watergeuzen, zullen we maar zeggen, die dus echt die Spanjaarden bevragen, dat moeten ontzettend taaie, sterke doorzetters zijn geweest. Mm-hmm. Dat die uiteindelijk die cultuur van soevereiniteit niet hebben omgezet in een cultuur van militaire soevereiniteit is opvallend. Mm-hmm. Ik bedoel, de focus was zo erg op dat water de hele tijd. Alsof we geen land hebben wat ook beschermd moet worden. Dat is echt opvallend.
Mm-hmm.
Ik ben dus benieuwd of dat op enige manier te maken heeft met die zeven provinciën. Want ja, bureaucratie is vaak onefficiënt, maar het is goed in één ding. En dat is bijvoorbeeld een militaire infrastructuur creëren, een soort overkoepelende infrastructuur creëren. Dus heb je het gevoel dat daar een rol speelt? Of dat daar die republiek eigenlijk niet in staat was zichzelf te verdedigen, omdat ze toch onderling te verdeeld waren?
Ja, het zou goed kunnen, want de focus was inderdaad handel.
Mm-hmm.
En er was ook een periode wat ik had gelezen dat inderdaad de staten geen oorlog wilden, want het kost gewoon te veel geld.
Ja.
Dus op het moment dat jij inderdaad er zelf geen baat bij hebt, omdat je dus inderdaad geen belasting hebt, want dat is denk ik een van de grootste dingen die wordt gefinancierd met belasting, is natuurlijk gewoon oorlogvoering. Als je kijkt naar Amerika, hun federale budget bestaat echt voor een gigantisch groot deel uit defensie.
Ja.
En je kan niet een private oorlog voeren, zeg maar. Dat is ook heel vaak het argument, zeg maar, voor echt verregaande decentralisatie vanuit het libertarisch perspectief.
Mm-hmm.
En voor het afschaffen van belasting. Want op het moment dat je dat doet en je krijgt een dus meer handelgedreven samenleving.
Mm-hmm.
Er is geen weldenkende zakenman die, zeg maar, geld wil uitgeven aan oorlog. Het levert niks op.
Nee.
Dus je kan oorlog alleen maar voeren in de wereld op het moment dat jij belastingen heft. Onder het mom van verdediging of weet ik veel wat je verhaal is om dat goed te keuren.
Mm-hmm.
En dan dat is de enige manier doordat je zo'n peperdure operatie kan opzetten. Want oorlogen zijn gewoon destijds en nu gewoon peperduur.
Ja.
Dus ik denk dat inderdaad als jij een land hebt wat heel decentraal is en geen federale of rijksoverheid om belasting te heffen, dan kan je nooit een oorlog naar optuigen. En dus ook naar niet die manschappen ja, bij elkaar krijgen. En dat is heel belangrijk. En dat is natuurlijk jammer dat destijds was dat nodig, omdat andere landen dat wel deden. Dat vind ik ook een beetje nu nog steeds een beetje ding van. Stel dat wij dat zouden doen nu, dat wij zeggen we gaan terug naar een republiek.
Ja.
We maken alle provinciën weer onafhankelijk. En je mag je eigen grondwet maken, je eigen belastingen heffen. En verder werken we alleen maar samen op buitenlandbeleid bijvoorbeeld. Hoe sta je dan ten aanzien van andere landen die dat niet doen?
Ja.
China heeft natuurlijk gigantisch veel geld en macht en pompt dat ook in defensie. En,
ja.
Niet alleen tanks en schepen, maar ook online. Wat natuurlijk heel veel gebeurt tegenwoordig achter schermen.
Cyberoorlog.
Cyberwar. Dus hoe doe je dat dan inderdaad? Dus dat is wel een lastige...
Nou, iedereen moet direct hetzelfde doen. En dat is zo interessant aan bijvoorbeeld een harde geldstandaard. Ik blijf daar maar weg. Dat is echt zo mijn stokpaard. maar dat als je op het moment dat bijvoorbeeld toen Napoleon een miljoen man op de been bracht om naar Rusland te trekken. Iedereen in Europa zorgt zich helemaal lam van hoe heeft hij dat gefinancierd? Hoe krijg je een miljoen mensen in uniform die kant op? Hoe doe je dat? Nou ja, goed, al snel kwamen ze er dus achter van ja, oké, dat is uiteindelijk een kwestie van geldcreatie. En Napoleon heeft dat slim gedaan, maar uiteindelijk werd dat overgenomen. En ja, met als gevolg gewoon de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm.
En daarbij denk ik serieus van ja, dat gaat als Nederland in zijn eentje zegt van wij gaan nu naar een harde geldstandaard en we willen geen leger meer, geen oorlog meer. Kan niet.
Mm-hmm.
De enige manier waarop dat kan, is als iedereen dat doet.
Ja, precies.
En daarom zou je dus echt een soort van een nieuw geld moeten hebben. Een soort nieuw goud moeten hebben waar iedereen zich direct aan houdt.
Mm.
Qua dat we zoiets hadden.
Ja. Ja. Ja, het is, ik vind ook, ik denk ook wel dat in die tijd was, los van die goudstandaard, wat je net zei over de VOC. Dus het eerste aandeel is natuurlijk in Nederland uitgegeven na het aandeel van de VOC.
Mm-hmm.
En dat is ook die manier inderdaad van het delen van verantwoordelijkheid en het delen van winsten, maar ook het delen van zeggenschap. Dus weer het breken van de macht eigenlijk. Dat is ook denk ik een revolutionair idee, waardoor je minder snel geneigd bent, denk ik, je hebt geen macht, want je moet dat gewoon delen. Dus die zeggenschap, dat is misschien een soort van een middeleeuwse blockchain, zeg maar, was het idee. Natuurlijk, aandelen is eigenlijk ook een soort van medezeggenschapsstructuur. Dus ik vind het wel mooi dat ook bedacht heeft. En dat heeft ook heel veel rijkdom gepast. Ik denk dat je elke keer ziet, nu denk met blockchain, destijds met aandelen en met een decentraal bestuur, dat het gewoon werkt. Omdat je als mens niet de wijsheid in pacht hebt. En je moet daar gewoon achter komen met elkaar. En dit zijn wisdom of crowd structuren, denk ik een beetje.
Nou, maar er zit ook iets. Kijk, het interessante is die scheefgroei tussen aan de ene kant een gigantische zeemacht hebben, waar natuurlijk een verdienmodel aan zat. Want dankzij die superioriteit op zee en die handelsroutes die we hadden, kwam er gewoon heel veel geld binnen.
Mm-hmm.
Dus de uitgaven aan de beveiliging van die routes was marginaal. Even los van het feit dat die boten vaak een dubbele functie hadden. Namelijk aan de ene kant gewoon oorlog voeren. En aan de andere kant het transport van materieel en van goederen over zee. Dus de Merchant Navy, daar was Nederland, de koopvaardij, dat is natuurlijk dat bijna een Nederlandse uitvinding.
Mm-hmm.
Maar wat ik zo interessant vind, is dat dat laat zich niet vertalen naar een landleger. Omdat, wat moeten die mensen doen? Weet je, ik bedoel, naar Duitsland marcheren, de boel plunderen en dat we dat levert gewoon problemen op met je buren. Terwijl, als je gewoon naar Indonesië vaart en daar de boel plundert, dan, weet ik veel. Weet je, ik bedoel, ga je daar last van hebben? Daar heb je geen landleger voor nodig om dat buiten de deur te houden, bij wijze van spreken. Dus dat was gewoon redelijk efficiënt.
Ja.
Maar ik blijf het interessant vinden. Van als je dus echt zo'n harde goudstandaard hebt die Nederland toen had op dat ogenblik, waar dus ook heel veel goodwill van uitging en heel veel mensen wouden geld investeren in de VOC, omdat die Amsterdamse Wisselbank stond gewoon garant en je wist gewoon van die hadden een boekhouding, dat was de standaard, bij wijze van spreken. Daar werd niet gesodemieterd.
Mm-hmm.
En daar ging zo ontzettend veel vertrouwen vanuit dat mensen ook wilden investeren, omdat en je verdient verdient je geld terug. Want het was gewoon, VOC was een, ik denk tot op de dag van vandaag, het rijkste bedrijf ooit.
Ja.
Ik bedoel, het is, als je zelfs naar huidige standaarden zou het groter zijn dan, wie is de grootste? Apple of Google of zoiets? Amazon?
Amazon, ik weet
het
niet.
Ja, inderdaad. Ja, bizar. Hey, en ik bedoel, er gaan stemmen op van mensen die willen die Bataafse grondwet weer terug hebben. Mm-hmm. Waarom?
Ja, omdat daar dus nog wel de grondrechten van ons in geborgd worden.
Ja.
En dat zie je, en dat is wel grappig. En het zijn best wel mooie artikelen ook die zijn opgenomen. Het gaat heel erg over naar beveiliging van persoon, leven, eer en goederen. Mm-hmm. Wat ik ook mooi vind, dat staat hier, artikel 4 is: ieder burger is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeid en voorts. Om alles te doen wat de rechten van een en ander niet schendt.
Ja.
Dus je bent vrij om te doen en te laten wat je wil, zolang je de rechten van de ander niet schendt.
Dat is echt libertarische basis.
Precies. Ja. En dat is, ik denk dat komt ook heel erg overeen met de Bill of Rights in Amerika, waar je ook dat soort rechten in hebt. Er zijn ook in Amerika discussies van dit impliceert natuurlijk iets. Het impliceert dat er staat, je bent volkomen vrij om te beschikken over de inkomsten en vruchten van je vernuft en arbeid.
Mm-hmm.
Het houdt in dat belasting dus verboden is.
Ja.
Want belasting is een aanspraak op de vruchten van jouw arbeid.
Ja.
En er zijn ook rechtszaken in Amerika geweest die zeggen dat de federale inkomstenbelasting ongrondwettig is. En ik denk het is natuurlijk mega interessant dat ze dit hebben gedaan in een periode dat ze dus van de adel af wilden. En dat er nu mensen zijn die kijken naar de hele malaise, de malaise waar we het vorige week over hadden, de toeslagenschandaal, waarbij de regering en de ministers gewoon niet eens meer de Kamer respecteren in de functie die zij hebben. Namelijk het controleren van hen als regering. En je ziet dus dat er dat het systeem te weinig rechten waarborgt. En dat mensen met de toeslagenaffaire gewoon onder de voet worden gelopen.
Het is te bizar. Ik bedoel, we moeten het daar ook even over hebben. Ik bedoel, die bom is vorige week gebarsten. Ja. 5 minuten voordat we bij wijze van spreken dit gingen opnemen. Op zich, als je dat nu inschat, hè, ik bedoel de positie van eigenlijk van dat hele, iedereen die bij dat kabinetsoverleg betrokken was, wat denk je dat gaat gebeuren?
Ja, ik vind dat lastig, want vorige keer had het ook een beetje over, omdat er gebeuren elke keer dingen waarvan ik denk van ja, nu kan je gewoon niet meer doorgaan.
Ja.
En dat denk ik nu dus ook. Er is nu zoveel. Het is gewoon duidelijk geworden uit de notulen. Die zijn dus ook uiteindelijk ook deze week vrijgegeven. Mm-hmm. Dus eerst was het een lek van RTL Nieuws die daarover bericht. Maar nu kan je ze zelf ook gewoon doorlezen.
Ja.
En daar staat dus gewoon in dat Kamerleden lastig worden gevonden. Dat ze om zich wilden sensibiliseren.
Dat is hun taak om lastig te zijn.
Ja.
Het is echt hun taak.
En dat er dus gesproken is over het achterhouden van informatie. Van...
Was toch ook een VVD'er die daarbij was? Maar even de naam kwijt. Was een dame voor de VVD.
Lodder?
Zoiets, ja. En die was kritisch naar het kabinet toe. En die is weg. Die is vertrokken weg nu, uit inderdaad. De politiek. Ja. Ja. Die kon gewoon. Die heeft een functie elders.
Ja, precies. Ja. Ja. En dus... En ik heb dus het opgezocht. Vorige keer zei ik, omdat het net gebeurde, ik was niet zeker of ze daarmee iets hadden overtreden. Maar er is dus een artikel in de grondwet, 63, die zegt, jij moet als regering de Kamer van Informatie voorzien waar zij om vragen. Dat is gewoon een grondwettelijk artikel.
Ja.
Dus dat hebben de ministers allemaal overtreden.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd wat de consequenties hiervan zijn.
Kunnen ze aangeklaagd worden? Kan er een zaak gestart worden?
Ja, dat vraag ik me dus af. Of dat op basis van de grondwet kan. Het vreemde aan de grondwet is dus ook dat er een artikel is ingefietst aan het einde van de rit, waarbij wordt gezegd, de wetten die worden gemaakt in Nederland mag je niet toetsen aan de grondwet. Artikel 120.
Waarom is dat? Maar dat betekent dat je dus een wet kunt invoeren die de grondwet buiten... Nou, dat zien we letterlijk gebeuren.
Ja, precies. En dat is dus ook het hele... En daarom wat je net zegt, de roep om een nieuwe grondwet is omdat je nu ziet... In de artikelen zelf al is er een exit opgenomen. Dus elk artikel eindigt met dit is je recht, tenzij bij wet anders bepaald. Mm-hmm. Vervolgens komt er aan het einde van de rit dus een artikel die zegt van alle nieuwe wetten mag je niet eens toetsen aan de grondwet. Ja. Dus dat ding heeft geen waarde.
Ja.
En dat is nu door alles wat er gebeurt, denk ik wel een beetje een steeds meer een grote roep aan het worden over een nieuw staatsbestel, een nieuwe staatsinrichting, waarbij we wel een grondwet hebben die onze rechten waarborgt en een bestuur wat daar zeg maar in lijn mee is.
Ja. Het is bizar. Het, volgens mij volgt er begin volgende week een discussie of een debat in de Tweede Kamer hierover. Ik hoop dat de pleuris uitbreekt, letterlijk. Mm-hmm. Ik hoop echt dat het. Maar ik vind het meest zorgwekkende is dat ik het idee heb dat in Nederland er ondanks dat niet veel gaat veranderen. De Nederlandse bevolking kan morgen een andere regering hebben. Maar het is al moeilijk om mensen de straat op te krijgen voor de meest banale grondrechten die geschonden worden van Nederlanders. En ik bedoel, corona dagen later. Maar als je kijkt naar deze wat de Belastingdienst gedaan heeft, daar is heel veel wat meer mis dan alleen die toeslagenaffaire. Mm-hmm. Daar is echt heel veel aan de hand.
Mm-hmm.
En dat is de gemiddelde Nederlander kan het niet schelen. En dat vind ik nog het meest bizarre. Dat de Nederlanders niet begaan zijn bij Nederland.
Mm-hmm.
En dat hoe dat gebeurd is, waar dat is misgegaan. Ik had het met een iemand die is inmiddels in de 60, maar die was een fanatiek kraker in de jaren 80 in Amsterdam. En ik bedoel, in die tijd had je duizenden jongeren die letterlijk de stad afbraken omdat er geen plek was om te wonen.
Mm-hmm.
Er is nog steeds geen plek om te wonen.
Mm-hmm.
Waar zijn die mensen?
Mm-hmm.
Weet je, waarom? Ja, ik vind het gewoon opvallend
mm-hmm.
hoe ongeïnteresseerd en hoe zwak de Nederlandse bevolking ja. is. Dat is echt opvallend.
Je ziet dit ook, dat is ook weer een beetje een bruggetje naar het Koningshuis. Bij de kroning van Willem-Alexander
ja.
vergeleken met de kroning van Beatrix. Ja, ja. Inderdaad,
dat was ik was erbij, ik kan me dat nog herinneren.
Ja?
Ik was, weet ik wel, ik was een kind hoor. Ik was, was 1980, ik was 7 jaar oud. En ja, Amsterdam stond letterlijk in een dikke mist van traangas.
Ja.
Dat kan ik me echt goed herinneren. En dat, ja, dat is gewoon ondenkbaar nu.
Ja.
Dat zijn wappies, ja, die kroningswappies. dan krijg je dat. Top. Nou goed, Robert, dit was een stukje geschiedenis, denk ik. Top. Ik heb me voorgenomen nooit het woord stukje te zeggen. Ik haat het als mensen het woord stukje dit. Vreselijk. Maar anyways, ja, ik denk dat we het hier nu bij moeten laten. En volgende week weer een nieuwe Vivo Valentine.